uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwd en levend maakt. Amen, geliefde gemeente, genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 63, het eerste en tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En wat er verder volgt, 63, 1 en 2. Het woord van de Heere vanavond en we lezen het evangelie van Matteüs hoofdstuk 24, daarvan vers 1 tot en met vers 35. Noemde u als schriftlezing Matteüs 24 vanaf vers 1 tot en met vers 35. Dan geeft Jezus zijn discipelen onderwijs over de wederkomst. Daar luidt het woord van de Heere. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel van de smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er vele geërgerd worden en zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis van alle volken, en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de berg, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn kleren weg te nemen, maar weder bevruchten en bezogen de vrouwen in die dagen. Toch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters nog op een sabbat, want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat ze indien het mogelijk was ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo ze dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mens. En dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste van dezelfde. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Tot zover de lezing van het woord des Heren. Tekst voor de prediking deze avond vindt u in dit gedeelte, met name vers 29 tot en met 31. Die versen zullen we samen nog een keer lezen. Matteüs 24, vers 29 tot en met 31. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mens. En dan zullen al de geslachten van de aarde wenen. Dan zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Tot zover de lezing van de tekst. We willen ook deze avond belijdenis doen van het algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In antwoord daarop zingen wij van Psalm 48 en daarvan het 6e vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48 vers 6. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Aangezicht van de Heere zoeken om te bidden om zijn zegen. Opnieuw, Heere, mogen wij buigen voor uw aangezicht, als u ook op de avond van de dag van u ons samen roept en samen bracht in uw huis, om opnieuw te horen van dat levende water, van dat levende woord. En dan mag het vanavond, Heere, een dienst zijn waarin uw woord ons wil onderwijzen over uw wederkomst. Naarmate dat we dit jaar 1999 tot een einde zien komen, weet u, Heere, van de gevoelens die er onder ons kunnen zijn. Hoeveel er in de kerkelijke kring, maar ook daarbuiten, wordt gedacht dat de wisseling van het millennium wel eens meer kan zijn dan meer dan gewoon. En u weet ook hoe dat ons als kerkmensen juist aangrijpt, of misschien juist niet. En wij bidden u of u vanavond uw woord wil openen. Juist op het gebied van uw wederkomst is er zoveel wat gezegd wordt, wat niet in uw woord gefundeerd is. En Heere, uw woord is het toch wat het richtsnoer moet zijn voor alles in dit leven en het verwachten van het toekomende leven. Daar hebt u toch uw woord voor gegeven, opdat wij die bij u vandaan liepen in het paradijs, opdat er wederom een weg van behoud zou zijn, waardoor we u opnieuw zouden mogen ontmoeten. Die weg is er bij ons naar u niet, Heere, maar u hebt die weg gebaand. U kwam naar deze wereld in het schrift geworden, en wat nog rijker is, in uzelf als het vlees geworden woord. En nu wij dat schrift geworden woord vanavond weer mogen openen, wat spreekt over uw wederkomst, Heere Jezus Christus, bidden wij, leg door de Heilige Geest dat woord echt voor ons open. Sterk uw dienaar om dat woord uit te dragen en sterk ons ook in het luisteren naar dat woord. Laat niets ons vanavond hinderen er naar te luisteren. Laat de aandacht niet worden afgeleid door allerlei dingen van het leven. De duivel zal ook vanavond proberen ons bij uw woord vandaan te halen en te houden. Maar geef hem, Heere, geen plaats. Maar werk zo dat de aandacht er mag zijn, mocht het zijn geestelijke honger er zal zijn in de bank. En dat er dan van uw kant voeding is voor die hongerig gekomen zijn. Heere, wilt u geven dat, als het juist vanavond gaat over uw wederkomst, dat dat een zaak is. En dat denken we in het bijzonder aan hen die u kennen mogen. Die ons verlangend maakt. Dat we daar naar uitzien mogen. Heere, als het goed is, is uw bruidsgemeente toch verlangend naar die grote huwelijksdag waarop ze hun bruidegom zullen ontmoeten. Maar u weet ook dat het bij degenen die u kennen mogen vaak zo anders leeft. En dat is niet, Heere, omdat er aan uw kant allerlei bezwaren leven, maar van onze kant. O Heere, wilt u vanavond dan nog weer eens de nevels opdoen klaren. En uw woord tot vertroosting mocht het zijn. Maar als dat ook nodig is, tot vermaning openen. En dat bidden wij in het bijzonder voor hen die vanavond eerlijk moeten belijden, jong en oud. Dat ze u nog niet kunnen ontmoeten. Omdat het hier nog nooit in dit leven tot een ontmoeting met u kwam. Waardoor we onszelf leerden verliezen om u te gewinnen. O Heere, als we straks u bij sterven of wederkomst voor eerst ontmoeten, dan zal het vreselijk zijn. Maar zalig wie u hier heeft mogen ontmoeten, niet als hun rechter, maar als hun redder. En daar wilt u toch vanavond, Heere, alles weer voor doen. Daarom zendt u toch uw dienaren uit. En geef dat we vanavond dan ook in de schriften u mogen zien. Met het oog mocht het zijn van het geloof. Open daar onze ogen voor. Open onze oren dat we het horen. Open ons hart opdat we het verstaan gaan. En geef zo allen wie onbekeerd zijn dat ze vanavond worden stilgezet. Beseffend, ik kan zo voor de Heere niet verschijnen. En dan maar niet voor een moment om morgenochtend gewoon weer verder te leven. Dan blijft het alleen maar in de emotie hangen. Maar geef, Heere, daadwerkelijk dat ze gegrepen worden door uw woord. Om daar nooit meer los van te komen. En geef zo een gezegende dienst uit uw hand. Hier in de kerk of bij de kerktelefoon of later via een cassetteband. Luisterend naar uw woord, zegen dat alles. Sterk al uw dienaren die op deze dag in onze kerken en daarbuiten in getrouwheid aan uw woord mogen verkondigen wat tot vrede van zondaren dient. Stel ze tot rijke zegen en geef hem die juist weer verlangen om dat woord uit te gaan dragen, maar vanwege gezondheid daar momenteel nog niet of niet meer toe in staat zijn wat ze daarin nodig hebben. Ook vanavond bidden wij voor uw dienaar aan deze plaats, Heere. U kent het verlangen om hier uw woord weer te gaan verkondigen. Geef hem daarvoor wat nodig is om op uw tijd ook weer dat werk te mogen aanvatten. Wij bidden voor heel onze kerken. In alle verscheidenheid, met alle moeite die dat soms geven kan, Heere, geef liefde tot die kerken. Maar geef vooral dat er een buigen mag zijn in alle geledingen voor u de koning der kerk. Want waar wij het van u leren verliezen, Heere, daar worden we toch van die kleine mens. Die dan toch ook niet van elkaar meer het hoeven te winnen. Ook geef, Heere, dat werk van u doorgang heeft in onze kerken. En dat daar zegen op mag gevonden worden. Zegen alle werk in uw koninkrijk. We denken aan de zending, evangelisatie, aan het werk in Israël. Zegen al die arbeid. Laat die getrouw mogen gebeuren in overeenstemming met uw bedoeling. En geef dat zoveel nog worden bijgebracht. Worden toegevoegd aan die schare die straks zalig wordt. En waarvan er niet één zal worden gemist. Omdat u ze, Heere, allen zult toebrengen. Wij bidden voor ons land en volk wat steeds meer wegzinkt bij u vandaan. Heere, u kent ons land en moeten we als kerken niet belijden dat we zelf het heilspoor zo makkelijk hebben verlaten. En dat we daardoor zelf ook schuldig staan aan het verval wat er gekomen is. Geef, Heere, bekering. En geef dat de kerk een licht op de kandelaar mag wezen op dat vanuit de kerken in Nederland er nog velen, mocht het zijn, tot bekering zouden komen. Mocht het zijn, er zelfs een totale omkeer, een opwekking zou mogen plaats hebben. Niet omdat wij, Heren, dat verdiend hebben. En niet tot onze eer, maar opdat u gevreesd wordt. De eer van uw naam ontvangen zoudt. En opdat zo zondaren behouden zouden worden. We bidden voor degenen die politieke verantwoordelijkheid hebben hier ter plaatse in de provincie en landelijk, Europees en internationaal. Heer, geef vooral zij die dat vanuit uw woord en de belijdenis der kerk wensen te doen, uw zegen en stel ze op de soms moeilijke plaatsen in de kracht van u tot goede getuigen om de weg te wijzen waarop uw zegen kan rusten. En alle afbrekende werk wat momenteel in ons land voortgaat, waarin de laatste resten van ons christelijke denken moeten worden uitgewist. O Heere, hou het staande en geef u die harten, ook van paarse politici kan neigen als waterbeken, mocht het zij nog een keer ten goede. We bidden voor onze vorstin met allen om haar heen. Heere, we mogen naar uw bevel en woord toch voor haar bidden, of u geven wil als koning der koningen, dat ze zich onderdaan van u weten mag en zich zo ook in het volk mag gedragen. En Heere, geef zo ook op haar leven, te midden van ons volk, uw zegen. Wilt u, Heere, deze wereld gedenken? Wij lazen vanavond van de tekenen van u, dat u komt. En als we dan opnieuw van een aardbeving vernamen, in een land wat daar zo kort geleden al door is opgeschrikt, Turkije. Heren, dan zien we daar in uw voetstappen. Wij bidden, Heren, wilt u geven dat we het zien. Dat het de voetstappen van u zijn die ontkomen bent. En dat het ons mag dringen om bereid te zijn. Als u komt. Wij bidden voor allen die daarmee in nood gekomen zijn. Wat een leed. Misschien wel in een gebied waar zo pas de krachten zich hadden getoond met alle gevolgen en nu opnieuw. Heere, mocht het zijn dat in deze weg de mens het niet van zichzelf verwacht, maar hiermee op de knieën komt om het bij u te zoeken. En geef ook dat door dit alles heen wij mensen steeds meer zien dat we zelf kunnen bouwen op deze wereld, alsof we het hier moeten verwachten, maar dat het hier alles zal vergaan en dat alleen datgene blijft bestaan wat door u in ons leven is gebouwd, wat een fundament heeft, wat dieper reikt dan dit leven, omdat het geworteld is in uzelf, Heere Jezus Christus. Hoor ons zo uit genade om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid uw gaven te geven. We gaan dat ter inleiding zingen op de prediking van Psalm 72. Van die koning die komt. En waar we vanavond van horen in de prediking. Geef hier de koning uw rechten en uw gerechtigheid. En dan het derde vers. Wij horen vanavond in de preek dat er een tijd komt wanneer de zon en de maan zullen ophouden te schijnen. Daar zingen we met Psalm 72 het derde en het vierde vers. Dan verder van 72, 1, 3. En 4. Na het amen van de prediking, Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En de reden daarvan is, omdat hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vierde vers, na het amen van de prediking vanavond. Gemeente des Heren, in deze tijd waarin we zo snel op weg zijn naar het einde van dit millennium, al wordt er dan wel over gediscussieerd of dat eigenlijk niet een jaar later pas is, zijn er toch bij ons allen wel gevoelens die daarmee te maken hebben. Kom je dat zelfs al in kring tegen waar men het woord van de Heren helemaal niet meer kent of nog nooit gekend heeft, dat op een of andere manier het gevoel van de wisseling van zo'n heel millennium toch iets meer met zich meebrengt dan een normale jaarwisseling? Allerlei wereldse festiviteiten die men hard bezig is op te zetten om deze jaarwisseling tot iets bijzonders te maken? Zeker mag toch gezegd worden dat in de kring waar geleefd wordt onder het woord van de Heere, daar ook gevoelens zijn die dan wakker worden. Ik denk dat ik vanavond gerust mag zeggen dat u allemaal wel eens een keer door een meditatie te lezen of een preek er misschien al van gehoord te hebben, of eenvoudigweg doordat u weet dat het einde van het millennium komt, toch wel eens met die gedachte gespeeld heeft. Zou de Heere Jezus nou terugkomen? En dan hebt u misschien wel eens allerlei theorieën gehoord die daar uiteindelijk voedingsbodem voor willen geven. Zoals een theorie, zoals ik die wel eens hoorde, die zegt dat de wereldgeschiedenis 7 dagen zal zijn en dat we nu, als er 1000 jaren voor de Heere als 1 dag zijn, dan toch ongeveer zo'n 6 dagen voorbij zijn en dat we al een eind op weg zijn om die 7000 dan vol te maken, dan kon dat wel eens een aardig eind op weg zijn, zo zeggen ze. Dan zijn we toch met de 7e dag in aanraking. En als er dan in die kring dan ook nog een bepaalde gedachte over het 1000-jarig rijk is, dan begrijpt u wel, dan zitten we op een heel cruciaal moment. En dan kan ik natuurlijk vanavond tegen u en tegen jou zeggen, nou, met die vragen over de wederkomst van de Heere Jezus Christus ben je gauw klaar. Want als er ook maar iemand is die op een of andere manier precies denkt te kunnen zeggen wanneer dat gebeuren zal, dan kan je daar toch immers met het woord van de Heere Jezus zelf eenvoudig weg van zeggen, dat kan nooit waar wezen. Want van die dag en die uren, zei Jezus, weet niemand dan de Vader alleen. En hoe zou er dan een mens kunnen zijn op deze wereld die dan wel precies op de minuut of op de dag af kan zeggen of op het jaar af zou zeggen, nu zal het gebeuren. Maar als we er dan zo over nadenken en als we dan zo vanavond tegen elkaar zeggen, dus we moeten vanavond ook in de prediking maar niet een kant op gaan waarin we precies tot op de dag, bij wijze van spreken, zouden willen vastleggen wanneer de Heere komt. Als we dan vanavond u zeggen dat die dag en die uren alleen bij de Heere bekend is en dat we daarom maar niet nieuwsgierig allerlei berekeningen moeten gaan navorsen, moet u zich toch eens afvragen en moet jij je ook afvragen. En wat voor gevoel geef je dat als ik je dat zeg? Betrapt u zichzelf dan ook wel eens op dat gevoel dat je dan eigenlijk een beetje opgelucht bent? Want als je dan niet weet precies wanneer dat is, dan kan je het daarmee ook zo makkelijk van je afschuiven, want dan weet je dat immers niet, en dan ga je weer zo gemakkelijk over tot de orde van de dag. Terwijl je misschien diep in je hart moet zeggen, eigenlijk wil je die wederkomst van de Heere maar heel graag wegdrukken uit je leven, omdat je weet dat je de Heere niet ontmoeten kan. En zelfs diegenen die vanavond hier in de kerk zijn, die mogen geloven, al kan dat met alle tijden soms zo bestreden zijn, niet waar, dat de komst van de Heere toch wellicht juist hun zaligheid betekenen zal, die zullen zich ook vanavond nog wel betrappen op het feit dat zo vaak dat verlangen naar die wederkomst van de Heere Jezus tanende is in hun leven en dat soms dat besef daarvan helemaal afwezig lijkt te zijn. Al was het alleen al omdat ze soms om zich heen kijken en hun kinderen bijvoorbeeld waarnemen, waarvan ze zien dat, of in ieder geval vrezen moeten, dat ze de Heere nog niet nodig hebben gekregen, of soms nog erger zelfs de dienst van de Heere vaarwel hebben gezegd. En als de Heere dan terugkomt, wat betekent dat dan voor mijn kinderen, niet waar? Dan is de genadetijd voorbij. En zo kunnen er allerlei overwegingen zijn. Maar al is het dan zo dat we niet precies de dag en het uur weten wanneer de Heere komt. Hij heeft wel tekenen gegeven. Omdat we desalniettemin wel zullen rekenen met zijn komst. Sterker nog, mocht het zijn door genade leren uitzien naar zijn komst. En leren bidden om zijn komst. En over die vragen over de komst van de Heere Jezus Christus, daar gaat het nou ook vanavond in dat gedeelte van de prediking waar we vanavond van gelezen hebben. En dan gaat het specifiek dan ook in de prediking vanuit de tekst van vanavond over dat moment waarop de Heere Jezus dan ook daadwerkelijk komt. En dan willen we samen onder de hulp van de Heere naar gaan luisteren. Omdat juist in deze dagen en in dit jaar waarin die gedachten zoveel door ons worden overwogen, het woord van de Heere daarin spreken zal. Om niet ons te laten meevoeren door welke gedachte ook die op de schriften niet gebaseerd is, maar om dan maar eenvoudig vanavond te zien wat de Heere Jezus Christus daar zelf in zijn woord van gezegd heeft. Dat woord wat toch altijd noodzakelijk is tot onderwijs en wat ook in dit geval eenvoudige wijsheid wil leren. We luisteren naar de prediking, de komst van de Heere Jezus Christus. Wat er gebeurt in het heelal, vers 29. Wat er gebeurt in de hemel, vers 30. En wat er gebeurt op de aarde, vers 31. Komst van de Heer Jezus Christus, het gebeuren in het heelal, het gebeuren in de hemel en het gebeuren op de aarde. Om uiteindelijk goed zicht te krijgen op wat de Heer bedoelt in die tekstversen van vanavond, is het goed om die hele reden van de Heer Jezus, die we natuurlijk in dit verband niet helemaal kunnen nagaan, dat begrijpt u wel, maar om daar toch even iets van te zeggen. Want dat de Heer Jezus met zijn discipelen gaat spreken over zijn wederkomst, dat komt maar zo niet uit de lucht vallen. Dat heeft een aanleiding. De Heere Jezus is met zijn discipelen geweest op het tempelplein. En dan hebben ze daar die tempelgebouwen gezien. En dan zeggen de discipelen ook tegen de Heere Jezus. We lazen het begin dit hoofdstuk. Heere, wat een schitterende gebouwen. Niet waar, zo kunnen wij dat ook wel eens doen. Dat we bij wijze van spreken. Stel je voor dat u familie hebt of kennissen die hier niet wonen. En die komen eens een keer en zeggen. Nou, we zullen eens een rondje door het dorp rijden. Kijk, daar staat onze kerk. Prachtige kerk, niet waar. En niet dat u op zich niet mag zeggen dat uw kerk prachtig is. Nou, zo waren die discipelen ook. En die zeiden, wat een schitterende tempel, niet waar, heren? Nou, zegt de Heer Jezus, zal ik jullie eens wat zeggen? Er komt een moment. Dan blijft er niet één steen op de andere staan. Dan gaat die helemaal weg. En voor een getrouw Jood, waarvoor de dienst van de tempel juist zo'n waarde heeft, kunt u zich voorstellen wellicht, is dat op zijn zachtst gezegd een schokkende boodschap. En als ze dan ook de tempelplein afgegaan zijn en ze hebben de tocht gemaakt naar de Olijfberg, waar de Heer Jezus zo vaak met zijn discipelen verkeerde, dan kunnen ze dan ook, mag je wel zo zeggen, hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en dan gaan ze toch weer verder vragen. En dan zeggen ze, Heer, vertel ons nou eens, hoe zal dat dan wezen? Wat zal het teken zijn? Hoe zal dat dan gaan? En dan stellen de discipelen die vraag als een vraag waarin zij bedoelen te zeggen, als de tempel wordt verwoest, heren, dan kan dat maar één ding betekenen. Dat is het einde van de wereld. Zo vragen ze het in het begin van dit hoofdstuk, vers 3. Ze zeggen het, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Ze vragen dus naar dat gebeuren van de tempel en ze zeggen in één zin erachteraan, zeg ons alstublieft, wanneer zal die voleinding van de wereld er zijn? Want als de tempel wordt weggenomen, dat kan maar één ding betekenen, zo dachten de discipelen. Dan is het einde van de wereld daar. Want dan wil de Heere niet meer wonen te midden van de tempel, te midden van zijn volk. En dan kan dat toch maar één ding betekenen, dat de Heere zelf komt naar zijn volk. Voor de discipelen liggen dus die verwoesting van de tempel en de wederkomst, zijn dat twee dingen die voor hen één ding zijn. En daarom vragen ze dat. En dan gaat de Heer Jezus in die reden waar we van gelezen hebben vanavond daar antwoord op geven. En dan geeft hij zowel op, bij bepaalde gedeelten antwoord op de verwoesting van de tempel. En geeft hij antwoord tegelijkertijd op wat er gebeuren zal als hij terugkomt. En daar zou vanavond veel over te zeggen zijn, over die hele situatie die voorafgaat aan de tijd dat de Heer Jezus terugkomt. Dat zijn voor ons vaak wel bekende woorden, nietwaar? Dan denken we aan die woorden die de Heer Jezus gezegd heeft, dat er hongersnoden zullen zijn en pestepidemieën en dat er oorlogen zullen zijn en geruchten van oorlogen en aardbevingen op verschillende plaatsen. En we zien het om ons heen gebeuren. Denk maar aan de berichten weer uit Turkije. En we zeggen tegen elkaar, zie je wel, het zal vast niet lang meer duren, want het gebeurt allemaal. Maar we blijken dan zo slecht de schriften te lezen, want de Heere zegt, vrees niet, het is nog maar een beginsel der smart en nog is het einde niet. Al zijn het wel de weeën die de komst van de Heere uiteindelijk aankomt. En in die tekstversen van vanavond, dan gaat de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, dan concreet op het moment in dat die zal komen. Dat wat daaraan vooraf gaat, dat slaat in bepaalde gedeelten op de verwoesting van de tempel en op andere situaties, op de hele periode voordat de Heer Jezus terugkomt, de zogenaamde grote verdrukking, daar begint onze tekst ook mee, en terstond na de verdrukking van die dagen, de zogenaamde grote verdrukking. Er wordt door sommige uitleggers wel gedacht, door sommigen, dat dat een hele bepaalde periode zal zijn die nog uitstaat te komen. Zonder daar nou vanavond al te diep theologisch op in te kunnen en willen gaan, ga ik toch met die uitleggers mee, gemeente, die denken dat dat de periode is die eigenlijk met de hemelvaart van de Heer Jezus is ingegaan en die van die tijd af duurt tot het moment dat hij terugkomt. Met andere woorden, die tijd van de grote verdrukking, die komt niet, maar daar zitten we dan al middenin. Al zou daar natuurlijk best eens een keer dan over door te spreken zijn hoe je dat dan zien moet. Maar dan gaat de Heer Jezus zijn discipelen vertellen wat er nou gebeurt als die dan daadwerkelijk terugkomt. Hij vertelt al die voortekenen die duidelijk maken, ik ben bezig om te komen, maar dan is het zijn eigenlijke komst nog niet. En dan gaat hij in onze tekst spreken over dat moment dat hij komt. En zei de Heer Jezus al schokkende dingen over de tempel bijvoorbeeld, dat die helemaal verwoest zal zijn, iets wat in dat jaar 70 na Christus gebeurd is door de Romeinen. Wat de Heer Jezus dan gaat vertellen, moeten we eerlijk zeggen, is niet minder schokkend. Want dan gaat hij vertellen wat er gebeurt. En dan neemt hij ons vanavond als het ware eerst mee naar het hele heelal, wat hij zelf ooit geschapen heeft. Wat uit de hand van die goede God is voortgekomen en sinds die tijd door de Heere ook bewaard en onderhouden wordt. En dan zegt de Heere het, vlak voor mijn komst zal de zon worden verduisterd. Er zouden lijnen te trekken zijn naar de openbaring van Johannes, waar ook gesproken wordt dat vlak voor het moment van de komst van de Heere Jezus inderdaad de zon veranderd zal worden en haar schijnsel niet meer zo zal geven. Zoals we bij wijze van spreken in dit jaar een zonsverduistering hebben meegemaakt. Maar dat was zeker in ons land maar zeer beperkt. En als u naar een gebied zou zijn geweest waar het wel volledig was, dan was het toch altijd nog maar voor een kort moment dat de zon in één keer niet meer haar schijnsel kon geven vanwege dat schuiven van de hemellichamen langs elkaar, niet waar? Maar dan was het toch nog maar voor een enkel moment dat het helemaal donker was. Maar als dan de zon verduisterd wordt, dan gaat die weg om nooit meer op te gaan. En er staat, de zon zal verduisterd worden, staat er op een manier wat duidelijk maakt, dat is niet iets wat toevallig gebeurt, maar daar zit de hand in van één die de regie daarvan in handen heeft, die dat alles in zijn handen heeft. En dan hoeft u vanavond toch niet veel woorden te hebben om te begrijpen wie dat is. Dat is het werk van hem die ooit eens de zon in het heelal plaatste, toen hij dat zei met één woord en het was er. Hij die kan spreken en het is er. En kan gebieden en het staat er. En zo de hemelen heeft geschapen en de zon en de maan en de sterren haar plaats daarin gegeven heeft. Hij is het ook die bij machten is en die het recht heeft om op het moment dat het hem goed dunkt de zon weer terug te nemen. En als u wat thuis bent in dat hele universum, dan begrijpt u wat dat betreft ook de opbouw van de tekst. Want als gevolg daarvan zal ook de maan haar schijnsel niet meer geven. Ook de maan zal uiteindelijk haar taak hebben gehad. Zal overdag de zon geen licht meer geven. Ook voor de nacht zal de maan weggenomen worden. En al die sterren die de hemel kunnen beschijnen en op een heldere nacht, als je daar naartoe kijkt, je soms wel eens kunnen overweldigen. Al was het alleen al als je denkt aan die geschiedenis van Abraham die naar de sterren van de hemel gekeken heeft. Ze zullen één voor één allemaal weggenomen worden door de hand van de Heer. Bij wijze van spreken kan je zeggen, hij plukt ze allemaal uit het heelal en hij haalt ze naar zich toe. Het is allemaal voorbij. De krachten van de hemelen zullen bewogen worden. Er zijn er die denken daarbij aan de krachten die juist al die hemellichamen in hun bepaalde baan deden staan. Krachten die de Heere geschapen heeft om hen hun vaste plek te geven. Er zijn er die juist denken aan krachten van zwaartekracht of hoe dan ook. Het doet er niet toe, die krachten die de Heere ooit geschapen heeft om dat hele heelal in stand te houden zoals dat op dit moment functioneert, worden door de Heere weggenomen. Het gaat allemaal voorbij. Al is dan vanavond natuurlijk wel een vraag die bij u en bij mij leeft. Waarom eigenlijk? Waarom neemt de Heer ze weg? Misschien is er wel deze of gene die zegt, nou dominee, als al die hemellichamen weggaan, dan komt er een grote duisternis. En dat is natuurlijk heerlijk, want daar heeft de Heer nou net plezier in om een mens het bang te moede te maken. Zoals een klein kind het kan hebben, niet waar, als ze in de kamer zitten. En in één keer een broertje of een zusje doet het licht uit en trekt de deur dicht. Dan kunnen ze in één keer een stem opzetten. Want dat vind je vreselijk eng, dat donker, niet waar. Zo zal de Heer ook zijn. Nou, dan hebt u dat niet goed begrepen. En dan vraag ik me af of u ooit in de schriften ontmoet hebt wie de Heer nou werkelijk voor verloren zondaren wil zijn. Want daar komt hij zo heel anders in naar voren dan een God die er vreugde in heeft. Een arme zondaar bij wijze van spreken de angst op het lijf te jagen. Maar waarom doet de Heer dat? Omdat die hemellichamen hun tijd hebben gehad. God stelde ze in het heelal opdat op die manier het onderscheid tussen dag en nacht er zou zijn. En ook aan de hand van de hemellichamen dat onderscheid duidelijk zou zijn. God heeft ze gebruikt, ze gaven hun schijnsel, maar nu is dat genoeg. En in dit geval, gemeente, letterlijk en figuurlijk, werpt de tekst uit Openbaring 21 daar een helder licht op. Want als Johannes op Patmos die openbaring van de Heere ontvangt en hij ziet daar dat nieuwe Jeruzalem neergedaald van God uit de hemel, dan zegt hij van die stad, en de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Johannes ziet die nieuwe stad die door God is bereid, ziet hij neerdalen en dan ziet hij dat er boven die stad, dat nieuwe Jeruzalem, geen zon meer staat en geen maan meer schijnt. En die wordt ook helemaal daar niet gemist, de zon en de maan, want het is daar alle dagen licht. En dat licht komt vanuit het midden van die stad. Van die troon, waar het lam staat, staande als geslacht. En u begrijpt het, dat is het beeld van de Heer Jezus Christus. Het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De zon, gemeente, hoeft niet meer te schijnen en de maan hoeft niet meer te schijnen en de sterren hoeven hun licht niet meer te geven, want Christus zelf zal alles verlichten. En mag ik het zo zeggen, als dan die zon nog zou schijnen en die maan er nog zou zijn en die sterren er nog zouden wezen, ach, dan zouden ze er helemaal bij in het niet vallen. Want die heerlijkheid die afstralen zal van deze Christus, die dan niet zoals die eens gekomen is, in die armoedige gestalte van dat kind in Bethlehem gekomen is, om ons mensen gelijk te worden. Hij zal niet komen in die nederige gestalte, maar hij zal komen in volle kracht en heerlijkheid, zegt onze tekst vanavond. Het volle gewicht van zijn majesteit, dat straalt er als het ware vanaf. Daar verbleekt de zon bij. Ach, je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, jongelui, dat is als een vaccinelichtje bij een felle halogeenlamp. Als deze Christus zal schijnen, dan zal dat alles wat daaromheen is, tot niets maken. Hij komt en hij zal het licht zijn. Hij die zelf heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Hij zal het dan ten volle tonen. Hij zal alles met zijn alles doordrengende heerlijkheid verlichten. En daarom moet je eigenlijk ook die tekst die wij vanavond als onze tekst gekozen hebben, niet in een stukje hakken, maar moet je het als het ware vanuit vers 29 naar vers 30 ook in één keer doorlezen. Want eigenlijk is dat als het ware een doorgaand gebeuren. Eerst gaat die zon weg en de maan gaat weg en de sterren weg en de krachten die daarin gewerkt hebben, die worden door de Heere weggenomen. Maar dat is eigenlijk alleen nog maar voorspel, dat is eigenlijk alleen nog maar voorwerk wat de Heere doet om het naar dat grote moment te brengen wat dan in één keer gebeurt. Je zou bij wijze van spreken kunnen denken aan iemand die in zijn huis bijvoorbeeld een dia-vertoning geeft. En die dat dan maar niet een beetje rommelig doet, maar die er een beetje de slag van heeft gemaakt om dat een beetje op een leuke manier te presenteren. Die zegt niet, nou ik heb al een paar dia's gedraaid en komt er dan achter ook, moet nog een paar gordijnen dicht doen, ik geloof niet dat je het zo best ziet. Nee, die wil het een beetje presenteren. Wat doet hij? Dan doet hij eerst de gordijnen dicht en alle lichten gaan uit. En de familie of degene die komen kijken, die zit in de kamer en het wordt helemaal donker en ze zitten allemaal vol spanning te kijken naar de plek waar het scherm is neergezet. Want daar gaat het gebeuren, maar het is helemaal donker, ze zien nog niks. Dan laat hij het even stilvallen. En dan in één keer komt die eerste dia op het scherm. De aandacht is getrokken naar dat moment dat dat eerste beeld komt. Nu zo zal God de zon en de maan en de sterren wegnemen. En dan zal in één keer in dat moment daar dat grote beeld in de hemel verschijnt. Het teken van de Zoon des Mens. Vers 30. En dan is het de vraag wat voor teken dat is. Er zijn er die denken in dit geval aan een kruis. En daar is natuurlijk heel wat voor te zeggen vanavond. Het teken van de Zoon des Mens. Het teken dat God zijn Zoon gezonden heeft. Die het niet schaamde om ons mensen uitgenomen de zonden gelijk te worden. Maar die zelfs de vloek en de straf en de volle toren over de zonden heeft willen dragen. Daar aan dat kruis in die diepe weg op Golgotha. Het teken, mag ik het zo zeggen, van Gods ontferming met zondaren. Het teken van Gods liefde heeft op Golgotha gestaan, is dat wonderkruis van Christus. En wat dat betreft is er heel wat voor te zeggen. Al zijn er ook anderen die zeggen, nee, dan moet u niet in dit geval aan het kruis denken, maar dan moet u veel meer denken aan die ster in Bethlehem, want dat was de teken wat uiteindelijk door God gebruikt werd toen die wijzen op weg moesten naar Christus. Zal dat het misschien weer zijn, waardoor ze in één keer weten, dat is het teken van Christus. De gemeente, om u de waarheid te zeggen, je kunt daar heel veel verklaringen voor geven. En u voelt wel aan, op zich is voor die verklaring van het kruis is heel wat te zeggen. Maar ten diepste zul je moeten zeggen in dit verband, en dat is op meerdere plaatsen zo, dat het niet altijd helemaal duidelijk te maken is wat het zal zijn. Al zeg ik u wel op het moment dat het gebeuren zal, en wie weet hoe snel dat is, zullen we het in één keer weten. Want als dat teken verschijnt, zo lezen we in vers 30, dan zullen in één keer alle geslachten van de aarde dat teken zien. En in één keer weten dat het het teken van de Zoon des Mensen is. Dan hoeft er niet eentje bij wijze van spreken even gauw naar zijn buurman te rennen en te zeggen, joh, weet jij wat dat voor teken is in de hemel? Ze zullen het weten. Ze zullen in één keer zien dat dit het teken is van de Zoon des Mensen. En als u persoonlijk mij vraagt in welke gedachten ik dan meegaat, hoe dat teken van de Zoon des Mensen zou zijn, dan zeg ik u vanavond heel eerlijk, en daar zijn goede griffemeerde exegeten die ik dan aan mijn kant weet, dat er ook heel wat voor te zeggen is, al zou dat een heel stukje uitleg betekenen vanavond voor u hoe dat dan met die tekst zit. Dat er veel voor te zeggen is dat het misschien helemaal niet een bijzonder teken is. Maar dat uiteindelijk het teken van de Zoon des Mensen samenvalt, dat het Christus zelf is. Want de manier waarop dat in onze Statenvertaling vertaald is, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, die tekst kun je ook zo lezen vanuit de grondtaal, dat er dan als het ware een dubbele punt staat, en dat er dan staat, namelijk, dan zullen al de geslachten van de aarde wenen, en zul de Zoon des Mensen zien, komen in volle heerlijkheid. Dan is dat tweede stukje van de tekst niet iets wat er daarna nog komt, wat er nog bij komt, maar wat veel meer een verduidelijking is. Dat teken van de Zoon des Mensen, dat zal zijn dat de Heer Jezus Christus komt. En dan zal in één keer iedereen weten, Hij is het. En dan zullen al de geslachten van de aarde ween. En of er nou een bijzonder teken is, één ding is duidelijk. Als Christus komt, dan ontvouwt zich een machtig gehuil. Al de geslachten van de aarde zullen ween. Al moet ik u vanavond wel eerlijk zeggen dat het heel verschillend zal zijn. Hoe? Er zullen er wenen, er zullen er huilen. Omdat ze op dat moment de boeken van hun geweten geopend wordt. En omdat ze in één keer op dat moment weet. Te laat. Te laat. Verloren. Omdat ze het weten zullen. Nu hij gekomen is. Nu is de wel aangename tijd, de tijd van de genade, de tijd van de bekering, de tijd van Gods ontferming voorbij. En u zegt, ja dominee, dan kan ik er zo wel een aantal opnoemen en dan denk ik aan mijn omgeving en dan denk ik aan die buurman die vandaag de kerk van binnen niet gezien heeft en dan denk ik aan die collega op mijn werk die soms ook een grove woorden in de mond neemt. Zullen we vanavond maar niet de kerk uitlopen? Zullen we vanavond maar hier bij elkaar blijven? Vergis ik me gemeten als ik zeggen moet vanavond. Er zullen er zijn die onder het woord gezeten hebben zondag aan zondag. Die deze Christus elke zondag hebben zien oplichten in het gewaad van zijn woord. Jongelui die elke zondag, en wat is dat een goede zaak jongelui, en hou dat vol. Elke zondag twee keer onder dat woord kwamen om van deze Heere te horen. En die op het moment dat hij verschijnt moeten zeggen, we hebben veel van hem gehoord. Maar we hebben niet gewild dat die koning over ons zou zijn. Het zal wat zijn. Als je dan op de knieën vallen moet. En huilen moet, om nooit je tranen meer gedroogd te krijgen. Want deze tranen zal God niet wegwissen. Om voor eeuwig berouw te hebben. En voor eeuwig je tanden te knarsen. Van spijt. Te laat. Dat gun je je grootste vijand. Dat gunt Christus gemeente u niet. En daarom laat hij vanavond in middelharnis het verkondigen. Omdat het nu de tijd nog niet is. Omdat er nu nog genade tijd is. Omdat de Heere vanavond nog naar u toe komt en naar jou en zegt. O, als dat uw en jouw leven is. Och, mocht vanavond
ik u dan te sterk worden en dat woord u arresteren en u stilzetten en jou in de kraag grijpen, mochten we dan vanavond allemaal naar huis gaan, huilend over de straten van Middelharnis en van Flakkee. Heren, ik kan u niet ontmoeten. Heren, als u komt, dan is het voor mij verloren. Mocht het dan uw nood worden, opdat u de Heren straks wel zou kunnen ontmoeten. Mocht de Heren vanavond dan dat woord gebruiken om er u nooit meer van los te doen komen. Opdat u straks niet onverzoend hem zou ontmoeten en moet huilen met die grote schare mensen die het dan in één keer zullen weten. Het is voorbij. We hebben de tijd verkwanseld. We hebben de Heren laten roepen. We hebben zijn dienaren weggewuifd en gezegd, het zal zo'n vaart niet lopen. En nu is het te laat. Maar er zullen er ook zijn die anders huilen. Tranen van blijdschap. Allemaal huilen ze, alle geslacht. Maar er zullen er ook zijn die huilen tranen van blijdschap. Omdat ze dan hun koning zullen zien. Hem die in het gewaad van de schriften hen hier bekend werd. Hem die ze zo noodzakelijk hadden leren kennen, omdat ze zichzelf als zondaar hadden leren kennen, jongeren en ouderen. Waardoor ze geleerd hadden door het werk van de Heere, buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hem die toen door dat werk van de Heilige Geest in de schriften en in de prediking opging lichten, en wie hun heil en hun hoogst geluk werd, en in wien ze hun heil en hoogst geluk hebben leren beschouwen, deze Heere Jezus Christus, die ze hier nodig leerde krijgen, en die ze hier in beginsel mochten leren kennen. Zullen ze dan zien? Niet meer in het met het geloofsoog aanschouwen. Maar dan zullen ze hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen ze huilen. Tranen van verwondering. Om het met een beeld duidelijk te maken, zoals het wel eens gebeuren kan, dat mensen om de een of andere reden elkaar soms jaren, soms een leven lang uit het oog verloren zijn. Door bepaalde omstandigheden elkaar vele jaren niet ontmoet hebben en dan in één keer na bijvoorbeeld 20 jaren, misschien wel op een ongedacht moment, in één keer weer bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum of bij een bepaalde familiesituatie, dan blijkt dat een familielid wat zo lang uit het gezichtsveld was, waarvan je niet eens meer wist of die nog wel bestond eigenlijk, die komt in één keer en dan ontmoet je elkaar en dan zie je het toch vaak gebeuren dat mensen elkaar in de armen sluiten en dat ze in het begin niks anders kunnen doen dan huilen. Niet omdat ze denken, joh, ga alsjeblieft weg, maar omdat ze zo blij zijn dat die ander er is. Zo zullen ze huilen, tranen van blijdschap. Als ze hem zien, die wonderen zalig maken. Waarvan ze weten dat zalig worden van mij, daar is niks van mij bij en daar is niks van mij in te vinden. Maar dat is nou allemaal in hem. Gelegen geweest. Hij is het die voor mij die diepe weg van dood en graf ging om mij in het leven te behouden. En dan vraag ik u en dan vraag ik jou, waar zult u voor huilen? Bij welke zult u horen? Zult u het zijn die huilen mag van blijdschap? Omdat u weet, mijn verlossing genaakt? Of zult u het zijn die moet huilen van verdriet? Van eeuwig spijt? Omdat u het weet, nu is het voorbij. O, zegt iemand vanavond, dominee, zal ik u eens heel eerlijk vertellen, en ik denk dat ik geen van beide kan beantwoorden.
Kijk, om u nou te zeggen dat ik helemaal vreemd ben aan het werk van de Heeren en dat ik daarom straks als de Heeren komen zal huilen van spijt, dat kan ik niet zeggen, want dan moet ik eerlijk zeggen, daar heeft de Heeren te veel voor in mijn leven gedaan. Dan kan ik hier op dat plekje in de kerk, dominee, dingen van vertellen, dat ik toch zeggen, moeten wel er allerlei vragen nog te stellen zijn. Maar de Heeren heeft te veel gesproken om te zeggen, ik ben helemaal los van hem. Dat zou ik van mijn kant kunnen zeggen, maar als ik kijk naar wat de Heeren gedaan heeft. Maar waarom dan te mogen zeggen, straks komt hij. En dan zal ik in één keer in volle blijdschap en in verwondering naar hem uitzien. Zal ik u eerlijk zeggen, dominee. Er zijn momenten in mijn leven. Dan mag ik het goed hebben met de Heer. Dat als je op dat moment zou zeggen, denk je dat je hem ontmoeten kan, dan zou ik zeggen ja. Dat is vaak, dominee, onder de prediking. Dat is vaak als dat woord van de Heer open gaat. Oh, dan gaat mijn hart soms open als de Heer erbij komt. En dan zou ik zo mee willen. Maar heb u dat nou ook, dominee, dat hart van u? Kijk, als u op de Heer ziet, dan heb u zo'n groot geloof. Het zal aan hem niet liggen. Als ik verloren ga, ligt het niet aan hem. Oh nee. Dan ligt het aan mij. Maar daar zit hem nou net de kneep. Die zonde die er zo tussen zit. Ik ben er zo achter gekomen, dominee, dat het van mijn kant, dat het... Ik dacht wel eens in het begin toen de Heer in mijn leven ging werken, nou het zal van lieveling wel wat beter worden, maar het wordt al meer slechter. Het wordt al meer groter zondaar voor de Heer. Ik boer steeds meer achteruit. En dacht ik eerst zal misschien nog wel meevallen. Dominee, nou heb ik momenten dat ik zeg, Heer, ik heb niks meer. Als ik op hem zie, dan zeg ik ja. Maar ook dat hart. Als straks de Heere komt. Ik denk dat ik in grote vertwijfeling achterblijf. Weet u, dominee. Ik heb al eens gelezen in Thessalonicenzen, geloof ik. Dat als de Heere terugkomt. Dan zullen de gelovigen opstaan. Met degene die ontslapen zijn. En dan zullen ze in de lucht de Heere tegemoet gaan. Nou, daar ben ik niet bij. Dat weet ik zeker. Daar ben ik niet bij. Ik zou niet durven. Stel je voor dat ik straks de Heere tegemoet ga in de lucht. En dat ik bij hem kom. En dat hij zegt. Wat kom je doen? Ik durf niet, dominee. Weet u. Ik heb eigenlijk maar één wens. Heere. Als u terugkomt, en ik mag er ook een van u kunnen zijn, al is het dan misschien maar dat kleinste schaapje, wat met geestelijk gesproken allemaal van die hinkende pootjes helemaal achteraan komt. Heer, als ik er nou ook een van u mag wezen, ik kan het haast niet geloven, maar als, zoudt u me, Heere, dan willen halen? Want ik durf niet te komen. Nu zegt de Heere vanavond. O Tobber. Daar wist ik nou van af. Want als ik terugkom. Dan ga ik als de goede herder. Mijn schapen halen. Jazeker. De Heere Jezus komt niet terug, gemeente, en gaat dan als het ware als een herder om in de hemel staan en roept dan over het heelal uit. Nu kinderen van mij, nu schapen van mij, hier ben ik, kom maar. Nee. Want weet u, gemeente, als de Heere dat zou doen, dan kwam er niet één. En als u vanavond zegt, ja dominee, dan zou ik gaan. Ik zou erheen. Dan mag u zich vanavond nog wel eens eerlijk afvragen hoe dat dan zit. Dat u dan toch nog met uzelf kunt doen. Want daar waar de Heere werkt, daar hoor je juist dat als het van hem komt en komen moet, dat het niet kan. Maar de Heere is niet zo dat hij zegt, nou moeten ze maar op eigen kracht naar mij toe komen. De Heere blijkt ook als die wederkomt, die grote herder der schapen te zijn. Want als die dan komt, dan zegt hij tegen zijn engelen,
O mijn knechten. Ga ze halen.
Lees het maar in de tekst. Vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot gewaad. Dan zal de klank van de hemel klinken. En dan zullen de knechten van de hemel komen. En die zullen bijeenvergaderen. Alle uitverkorenen uit alle windstreken van deze wereld en van dit heelal. Van noord tot zuid. Van oost tot west. Dan gaat die engel door de straten van Middelharn. En dan komt hij daar bij een broeder of een zuster. Die zo klein van zichzelf moet denken. Maar die op zo'n huisbezoek als de broeders weer eens kwamen. Of als de dominee langskwam. Zo goed van de heren mochten spreken. Maar die o zo klein van zichzelf is weggekropen in het verste hoekje van haar huis. En dan komt daar die engel. En die gaat daar dat huis binnen. En die grijpt zo'n kleine ziel bij de hand. En die zegt, in de naam des konings, ik kom u halen. Wat een wondermoment zal dat zijn. En dan komt die engel. En die komt bij een ambtsdrager binnen. Bij een broeder, ouderling of diaak. Waar u misschien wel soms zo tegenop keek. Waarvan u misschien wel eens dacht. Die man die heeft het altijd. En ik heb het altijd niet. En als de Heere terugkomt. Dan zit hij daar. Misschien wel op die plek waar hij zo vaak zijn binnenkamer had. Schuchter in zichzelf. Zo goed van de Heere gesproken op diaconaal of pastoraal huisbezoek. Maar nou komt het erop aan en dan komt daar die engel. En die komt daar binnen. En die neemt hem bij de hand. En die zegt, kom heen. Nu mag je eeuwig dienen. En dan komt daar die engel, ja zo diep gaat het gemeen. En dat zal zijn in Middelharnis en dat is in Rijnsburg hetzelfde. En die komt dan bij een pastorie. Daar woonde een christelijke gereformeerde dominee. Die zo goed van de Heere mocht preken. En dan komt de Heere en dan stuurt hij zijn engel en dan kan ook die dominee. Het misschien niet geloven. Dat het nou ook voor hem de tijd mag zijn. En dan komt de engel hem uit de studeerkamer halen. En er zal er niet één worden gemist. En dan is natuurlijk de vraag aan u en aan jou. Bent u daarbij? Want u zult toch niet bij die anderen zijn. Als je soms mensen wel eens hoort spreken over deze dingen. Dan denk je het kan ook wel eens anders lopen. Ik kom wel eens mensen tegen. Dat zal u ook wel eens hebben. Waarvan om het nou in het beeld van vanavond in de tekst te zeggen. Je tegendeel bang bent. Dat als de Heer straks terugkomt en zijn engelen uitzendt. Om zijn kinderen te gaan halen. Dan staan ze al in de deuropening klaar. Ze hebben er jas aan. Ze hebben de tas gepakt. Ze hebben alles bij zich. Ze staan klaar. Engel, hier ben ik. Kom me maar halen. Oh, en al eerst al die ergernis. Want ze zien dat die engel daar bij een ander in de straat naar binnen gaat. Daar. Daar. Dat kan niet. Dat is een vergissing. Dan komt hij zo meteen weer uit zonder iemand. Dat kan nooit. En dan komt hij iemand halen. Maar dan de grootste pijn komt nog. Want dan komt de engel voorbij. Engel, hier ben ik. Ik ga toch ook mee? Broeder, zuster, jong of meisje. Wat is je naam? En dan kijkt de engel in het boek van het lam wat hij meekreeg.
En de bladzijden gaan om. En ook bij de laatste bladzij moet hij het zeggen. U staat niet in het boek van het leven en het lam. Hoe zegt u, zie je wel, dominee, die uitverkorene. Ja, maar dat wil zeggen. Mag ik nou even met Calvijn simpel zeggen. Dat zijn allen. Die door genade Christus Jezus hebben nodig en lief gekregen. En die dan vol verwondering mogen zeggen. O God, het was niet omdat ik u, maar omdat u mij eerst van eeuwigheid had lief gehad. Maar wat zal dat zijn? Als ze gedacht hadden in te gaan. En ze zeggen het misschien, ja maar engel, ik was altijd in de kerk. En ik las altijd mijn Bijbel. En ik was voor de waarheid. En ik was voor... Dat mag allemaal waar wezen. Maar zal de engel dan zeggen? Waar je allemaal voor was, weet ik misschien niet. Maar waar je tegen was, weet ik wel. Je wilde niet dat mijn meester koning over jou of u zou zijn. Het zal toch uw lot niet wezen. Het zal toch jouw situatie niet worden. Als straks de Heere komt. Ook nu is er nog tijd. Bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Nu roept de Heere nog. Bekeert u tot mij en leeft. Opdat straks als hij komt. Die engel u zou mogen halen, om u dan mee te voeren in de lucht, om te zingen. Hij komt, hij komt, om de aard om mij te richten. Nu is de zonde voorbij, nu gaat de volle zon der gerechtigheid Christus op. Nu is de strijd voorbij. Nu is het lijden voorbij. Nu zijn de tranen voorbij. Nu het verdriet omdat die zonde er zo vaak tussen zat voorbij. Nu is het allemaal voorbij. Nu vangt het nieuwe leven aan. Dan zullen ze huppelen, hem tegemoet gaan. Zult u en jij mee gaan. Amen.
Samen het aangezicht van de Heere zoeken om te danken voor deze dienst. Ik heb verzuimd in het grote gebed dankzegging te doen voor zuster Van Eckknapen, die ook vanavond, als ik het goed begrepen heb, voor eerst in de kerk is. Op deze zondagse diensten willen de heren daarvoor danken en ook verder bidden om zijn ontferming in de weg die nog voor u ligt en die nog vele vragen heeft. Trouwe heren, wij mogen u danken voor uw woord. Het was vanavond een ernstig woord, heren. Wel of wee, binnen of buiten, behouden of verloren. En beslissende is immers, heren, die vraag. Of wij uw Heere Jezus Christus nodig hadden gekregen aan deze kant van het graf. Als onze borg en zalig maak. U weet het, heren, van nature vragen we naar u niet. Kunnen we het zo goed zelf. Maar waar voor nature geen plaats voor u is en geen begeerte tot u is, daar werkt u dat toch door uw woord en geest. En daartoe was het toch zo goed, heren, dat we hier op de werkvloer van die geest waren in uw huis. En stel dan de prediking tot zegen. Bekeer nog, heren, mocht het zijn allen die onbekeerd zijn. En zij, die soms zo naar u uit kunnen zien, maar in zichzelf toch zo klein denken. Ook niet van u, maar van zichzelf en die daardoor soms zo vrezen straks nog om te komen. Die soms zo bang zijn zich bedrogen te hebben. Heren, wilt u ze door de prediking van vanavond bemoedigen. En laat als wij van hier gaan en wij de week ingaan. In de taak in ons gezin, op de basisschool, op het middelbaar onderwijs of het hoger onderwijs, universitair wellicht. Of de plek waar we in de maatschappij werken mogen. Of als we dat niet meer behoeven te doen vanwege leeftijd of ziekte niet meer kunnen. Heren, waar we ook zijn, laat het woord meegaan en laat het ons niet meer loslaten. Maar werk door dat woord, wat u daarmee werken wilt. We danken u ook als we zo op de zondag voor eerst weer in uw huis mochten zijn. Zoals zuster van Eck. Dat is een reden, Heer, om u te danken. Wat een voorrecht als dat ons ook dankbaar stemt. Het kunnen de momenten in ons leven zijn. Waarin iets wat zo heel gewoon leek op te gaan onder het woord. In één keer bijzonder kan worden omdat we niet meer kunnen. Door omstandigheden. U weet, Heer, ook dat er van de week weer een gesprek zal zijn. Waarin duidelijkheid moet komen hoe de weg verder is. Of er weer kuren zullen komen of hoe dan ook de weg gaat. O Heere, laat in dit alles het oog mogen worden geslagen op u. Op Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. En laat in deze weg uw aangezicht haar goed en genadig wezen. Heb zo dank voor wat u gaf op deze dag. Heere, wilt u het goede zegenen en het zondige wegnemen. En geleid ons over wegen, dichtbij of verder weg. Breng ons veilig waar we worden verwacht. En daar waar niemand op ons wacht, wilt u zelf daar op wachting houden. Om Christus wil. Amen. Slotpsalm, psalm 89, 8e vers. Thank you. Ontvang dan nu de zegen des Heren en ga heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.